Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 111 en daarvan de versen 2 en 5. 111 vers 2, des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 2 en 5 van 111. De schriften in het Oude Testament, lezen eruit het 15e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 15. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheren, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Genesis 15 is de schriftlezing. Daarna zingen wij Psalm 35, het eerste vers, en doen belijdenis des geloofs.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur, uit de Galdeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: De Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een driejarig vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevolgde deelde hij niet. En het wildgevolgde kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg, en het geschiedde als de zon was. Als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en zie, een schrik, een grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in dit land, dat hun er niet is, en zij zullen hem dienen, en zij zullen hem verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, daar was een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de stukken doorging. En diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: Uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferizziet en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Gergaziet en de Jebusiet. ieder van u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper en des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Genesis 15 en daarvan het 11e vers. Genesis 15 vers 11. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. We willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en van het sacrament. Almachtige, eeuwige God, heilige, rechtvaardige God, die in de hoogte woont en in het heilige, maar die ook woont bij diegenen die van een verbrijzelde en van een vernederde ziel zijn. Heren, laat dat ook deze middag zo mogen zijn. Een indruk van wie u bent in uw majesteit en in uw verhevenheid. En opdat wij de dingen die we straks gaan belijden met deze doopouders ook mogen gaan leren verstaan. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, die in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Heer, het zijn van die bekende klanken. En we horen zoveel bekende woorden en uitdrukkingen. En we weten zo'n beetje wat de schriften ons voorhouden en wat er in de prediking allemaal gaat volgen. Maar dringt het nou werkelijk tot ons door? We moeten er soms heel hardhandig achter komen dat onze kinderen aan allerhande ellendigheden zijn onderworpen. Dat hebben Janu en Marjolein moeten meemaken met de kleine Levi. En ook Peter en Priscilla moeten het meemaken met Olivia, die dan wel niet door een hele ernstige ziekte getroffen is, maar wel zodanig dat ze vanmiddag niet gedoopt kan worden, hoewel dat wel de bedoeling zou zijn. Maar onze kinderen zijn broos en wij met hen. Broze, vergankelijke mensen, aan allerhande ellendigheden onderworpen. En dat weten we. En daar strijden we tegen. En we gebruiken alle middelen en alle mogelijkheden om die dood van hen vandaan te houden. Maar nu staan er nog wat meer uitdrukkingen in dat doopformulier, waar we ook niet onbekend mee zijn. En wat we ook regelmatig van deze kansel horen en gelezen hebben uit de schriften. Aan de verdoemenis zelf onderworpen. Heere, druk deze beide jonge ouders en ons allen op het hart wat dat betekent. Want als we dat gaan geloven, als dat op onze zielen gaat wegen, dan zullen we niet alleen maar slapeloze nachten hebben omdat de kleine Levi ons wakker houdt vanwege het voedsel dat hij nodig heeft, of vanwege alle middelen die hij nodig had, ook in die begintijd, maar dan zullen we de nachten doorbrengen met klagen over onze zonden en uw genadetroon te zoeken om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwaamheid. Heren, laat het toch door uw geest mogen worden toegepast aan onze harten. Want het kan allemaal zo gewoontegetrouw gaan in de kerk. En het doopformulier waarschuwt ons er ook voor dat we niet uit gewoonte of bijgelovigheid onze kinderen bij het doopvond moeten brengen. Maar Heere, schenk Gij dan het waarachtige geloof, zoveel geloof, dat het tot deze ouders en tot ons allen doordringt hoe noodzakelijk het is dat ook de kleine Levi en alle kinderen van onze gemeente en ook die nog verwacht worden en alle ouderen gewassen en gereinigd worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. En u mag dat deze middag worden verkondigd, hoorbaar, en het mag zichtbaar van een teken voorzien worden waarin Gij, Heere, de betrouwbaarheid van die beloften wilt onderstrepen. Waarin Gij ook de waarachtigheid van uw spreken ons middels dat teken wilt duidelijk maken. En Heere, dan hebben wij nu dat geloof nodig om bij dat verbond te mogen blijven, zoals eenmaal Abraham bij de stukken neerlag, dodelijk vermoeid, uitgewerkt, wachtend op u. Heere, schenk ons die genade, ook als ouders. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. We hebben geen macht, geen kracht tegen die grote menigte van aasgieren, vogels uit de hel, die onze kinderen omringen, die hen meezoeken te slepen naar het verderf. En Heere, er zijn er onder ons die tot hun verdriet moeten zien hoe dat de aasgieren vat hebben gekregen op een zoon of een dochter, een klein kind. De gemeente die jonge mensen en ook ouderen ziet wegtrekken. Heere, schenk ons toch bewogenheid. En schenk ons toch vasthoudendheid om te wachten, ja te verwachten, dat Gij u zich zult houden aan uw onfeilbare woord. Heere, wilt u geven dat zo uw genade ons deel mag zijn in dit moeilijke leven met alle aanvechtingen, in het geestelijke leven met alle bestrijdingen. U weet van ons allen af, Heere, ook hoe wij in een doopdienst aanwezig zijn of thuis meeluisteren. Er zijn er die kinderen mochten ontvangen, die kinderen mochten opvoeden. Er zijn er die grote zorgen hebben in de opvoeding, lichamelijk, maar soms ook geestelijk. Maar er zijn er ook die de kinderzegen niet hebben ontvangen. Of die nooit tot een huwelijk kwamen. Heer, u kent ook de pijn en het verdriet daarvan. Geef dat wij in alle omstandigheden van ons leven tot u verheffen het angstig hart. Ook als er verdriet is om een kind of een kleinkind wat bedreigd wordt in het leven of wat korter of langere tijd geleden door de dood ons ontviel. Heere, zoveel verschillende soorten gevoelens die er kunnen zijn. Maar laat dat verbond dan voor ons toch de troost mogen brengen waartoe Gij het ook hebt ingesteld. Dat bloed van de Heer Jezus Christus dat u geschonken hebt op dat arme, ellendige, broze, vergankelijke mensen, te midden van alles wat hen benauwt en te midden wat alles wat verdriet geeft, toch het hoofd mogen opheffen. Ja, dat Gij mijn hoofd omhoog heft en doet me uw gunst aanschouwen. Heere, laat het de vrucht mogen zijn van alle wegen van beproevingen en van verdrukking, van zielsverzoekingen en van strijd, dat we beseffen dat wij geen draad aan onze zaligheid kunnen toedoen, dat het alles uit u, door u en tot u is, maar dat er nu een uitgewerkte zaligheid ligt. Want u, Heere Jezus Christus, hebt alles volbracht en uw bloed reinigt van alle zonden. Een uitgewerkte zaligheid en dat voor een totale uitgewerkte zondaar die geen kracht meer heeft, die ook geen gebed meer soms heeft, die niet weet hoe hij moet strijden en hoe hij moet bidden, die geen werken heeft, die geen enkele waardigheid of verdiensten meer bij zichzelf vindt. Wat wordt het dan een wonder, Heere, dat u komt en dat u tussen de stukken doorgaat, En als wij gereed staan om dat woord te verkondigen, een wat onbekend gedeelte uit de Abrahams geschiedenis, geef ons dan helderheid en duidelijkheid in het spreken, zodat we begrijpen kunnen wat de uitleg van dit gedeelte is. Maar geef ons ook dat ons hart meegenomen mag worden in de toepassing. En daarbij smeken we u om de bediening van uw Heilige Geest. Heere, laat dat woord zo zijn kracht doen, onder ons. Maar overal waar het woord wordt verkondigd. En geef, Heere, dat uw knechten mogen ervaren dat u dit woord maakt tot wat het moet zijn. Een kracht Gods tot zaligheid. Heere, geef zo dat het rijk van de vorst der duisternis mag worden verstoord. Dat er schade aan dat rijk mag worden toegebracht. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, bewaard en vermeerderd. En geef, Heere, dat waar ook ter wereld, in zending en evangelisatie, de prediking van het woord, in het onderzoek van de schriften, dat mag worden gezien. Dat u regeert en uw almacht zult tonen. En dat uw geest het niet zal toestaan. Dat wat nu ogenschijnlijk aan het gebeuren is, dat uw koninkrijk als een nachtkaars uitgaat. En dat alles verdwijnt in het niets. Heren, dat zult u toch niet toestaan. Dat staat uw heiligheid en uw almacht toch niet toe. Wilt u dan komen, Heren, en deze wereld vervullen met uw heil en met uw zegen. Zodat de boog en de spies aan tweeën gebroken wordt. Zodat oorlogen zullen ophouden. Terreur door het koninkrijk van Christus zal worden overwonnen. We bidden u voor al die landen en die volken in de strijd, in het bloed vergieten. Voor uw kerk die daar leeft, ook soms te midden van allerlei vervolgingen en onderdrukking. We bidden u voor het bondsvolk Israël. Strek uw vleugelen toch genadig over dat volk, beschermend en bekerend uit. En geef dat uw genade ook daar mag worden ondervonden. En Israël zo tot geloof mag komen in de Christus der Schriften. Heere, wilt u ons zo aanzien, niet in onszelf, maar in dat verbond dat gij eenmaal gemaakt hebt. En dat gij van kind tot kind toch bevestigt. En dat ook vandaag zijn trouw en waarheid zijn kracht zal houden, ook in het later nageslacht. Wilt u ons bewaren voor de boze en de zonde? Help ons in spreken en luisteren. En hoort u ons gebed om Christus wil. Amen. Wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. En daartoe gaan wij het formulier lezen. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen, alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijft, zo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. En ons toe-eigent hetgeen dat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood worden begraven, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie beiden verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw verantwoordelijkheid neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader Zevenbergen en moeder Zevenbergen? Janno en Marjolein, jullie hebben al direct na de geboorte van de kleine Levi moeten ondervinden dat het woord uit het doopformulier waar is, dat het aan allerhande ellendigheden onderworpen is. Die onverwachte start, die ziekte, die toch ook aanvankelijk levensbedreigend was, de Heere heeft middelen willen zegenen en de doktoren ook willen besturen, medicijnen willen gebruiken, zodat hij nu gezond en wel weer thuis mag zijn. En we deze middag met hem hier voor Gods aangezicht mogen staan. Het zal hoogstwaarschijnlijk niet het enige ellendige zijn dat zijn leven gaat bedreigen. Net zo min als dat geldt van jullie en mijn en ons alle leven. Allerhande ellendigheid. Nou is maar goed dat wij niet alles weten wat er op ons gaat afkomen. Je zou eigenlijk geen leven hebben. Maar dit moeten we inderdaad wel erkennen. Allerhande ellendigheid. En dat als gevolg van het feit dat wij mensen zijn die buiten het paradijs leven. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Maar nu is er nog iets anders. Dat we niet alleen aan die ellendigheid, maar ook aan de verdoemenis onderworpen zijn. En er is zojuist in het gebed gebeden of dat de kleine Levi straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mag verschijnen. Daar is hij en daar zijn jullie en daar zijn wij dus op reis naartoe. Naar de ontmoeting met God. En we hebben het met de doopaangifte met elkaar besproken, dat je als jonge ouders nog wel eens wakker bent 's nachts. Die kleintjes houden je wel wakker en die bepalen je hele agenda. Je bent de hele dag bezig met hen te verzorgen. Maar houdt dit ons nu ook wel eens wakker? Dat je met Levi naar de eeuwigheid reist. En wat dat betekent. Van de week toen was er de herdenking van de MH17 ramp. Die ramp 10 jaar geleden, waarbij dat vliegtuig met 196 Nederlanders, 298 mensen boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten, allemaal om het leven kwamen. En achteraf, we hebben het kunnen lezen in de interviews, zeggen de mensen, de deskundigen, wat zijn we naïef geweest. We hadden het toch eigenlijk wel een beetje moeten kunnen weten dat we geen vliegtuigen boven een oorlogsgebied moeten laten vliegen. Met de kennis van nu weten we dat. Er zijn ouders met hun kinderen in dat vliegtuig gestapt, terwijl ze naar een zekere ondergang gingen. Ze hebben het nauwelijks beseft. Maar wij weten het vanuit het woord. We zijn op reis naar het eeuwige verderf. Dat is de werkelijkheid. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Die ouders die met hun kinderen in dat vliegtuig stapten, die hebben ongetwijfeld gedacht, ach, het zal toch wel meevallen. We hopen maar dat het niet zal gebeuren, dat dat vliegtuig neerstort. En toch is het gebeurd. Ik hoop niet dat wij met onze kinderen zo naïef zijn dat we denken, ach, het zal wel meevallen met de toren van God. Het zal wel meevallen met de eeuwigheid. Maar dat we, net als Abraham, iets mogen gaan leren kennen van die duisternis, van die grote schrik in onze harten. Met het doel dat wij met onze kinderen gaan schuilen onder de vleugelen van Gods genade. Want dat mag nou het voorrecht zijn van de heilige doop. Je mag en je hebt beleden dat ze aan de toren van God onderworpen zijn, maar ook dat hij in Christus geheiligd is. De kleine Levi is apart gezet. De Heer strekt zijn handen naar uit. Hij doet hem een belofte. Hij richt het verbond met jullie en met de kleine Levi op. Dat verbond, we gaan het zo straks in de prediking horen, waarin alles getuigt van het bloed. Het bloed van hem die zijn leven gegeven heeft om zondaren, groot en klein, te redden van het verderf. Die teksten die wij soms zo, als we ze sprekend aanhoren. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Niet verderven. Wat houdt dat in, het verderf? Wend u naar mij toe, o alle geen einde de aarde, en wordt behouden. Dat geeft aan dat er iets is als verloren gaan. Nou, zoek de Heere voor jullie kind en voor jullie eigen ziel. Om behouden te mogen worden. Om niet te verderven. En de Heere heeft het middel gegeven. En laten jullie ogen en ons aller ogen opwaarts mogen verheven worden tot God. Zoals we dat gaan zingen uit Psalm 25. Om die heilgeheimen van dat verbond te mogen gaan leren kennen. In de weg van het bidden, in het weg van het strijden. Zoals we dat lezen en vinden in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen, want dat is toch de belofte. Je zult ook vinden, als je in de verborgen omgang met God voor je kind aan de troon der genade zult verbonden zijn. Dan wil hij dat heilgeheim naar zijn vredeverbond tonen. De belofte die is er. Wie in hem gelooft, die zal niet verderven. Dan heb je de Heilige Geest nodig. Die ook beloofd is. Die het ons toe-eigent, hetgeen wij in Christus hebben. Ik hoop dat je daar wel eens een nachtje en meer nachten over wakker mag liggen. En de Heere in de nacht zal mogen afsmeken om zijn genade. Dat zij zo. We gaan zingen Psalm 25 vers 7... En na de doopbediening dan zingen wij dit ouderpaar met hun kleine kind, die dat mogelijk is, staande toe de zegenbede uit Psalm 134. Nu Psalm 25 vers 7 en na de doopbediening Psalm 134 vers 3. Levi Zevenbergen, ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De dankzegging uit het doopformulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij nu zingen uit Psalm 105, versen 5, 6 en 7. 105 vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij aan zijn uitverkorenen, aan Jacob tot een wet gesteld. En het zevende, hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. 5, 6 en 7 van Psalm 105, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Na de prediking zingen we uit de berijming van het gebed des Heren het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Het 8e vers van het gebed des Heren zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, wij willen met Gods hulp luisteren naar een onderdeel uit Genesis 15. De verbondsluiting door God met Abraham. En we willen dat op twee gedachten. De bestrijding van dat verbond. Dan gaat het over dat wild gevogelde dat op het aas nederkwam. En dan de beleving van dat verbond. Als de Heere dan later in dit hoofdstuk verschijnt, dan gebeurt dat als een vurige fakkel, een rokende oven. En wat dat met Abraham dan doet. Dus de verbondsluiting van God met Abraham, de bestrijding van dat verbond en de bevinding in de, of de beleving van dat verbond. Abraham die is door de Heer opgezocht in dit gedeelte. De Heer verschijnt hem in een gezicht, in een droom of in een visioen. En hij verklaart in vers 1, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En Abraham die stelt dan de vraag, ja Heere, waarbij zal ik dat nou weten, dat u mijn schild bent en mijn loon. Wat zie ik daarvan ook, want ik heb geen nageslacht. En straks zal heel mijn huis in handen komen van deze Damaskener, mijn huisbediende, Eliezer. Maar dan leidt de Heere hem uit buiten de tent en hij laat hem omhoog blikken naar de sterrenhemel. En hij zegt, tel dan al die sterren maar als je dat kunt. Maar zo zal uw zaad zijn dat uit uw lijf geboren zal worden. Zo groot zal uw nageslacht zijn. En dan vraagt Abraham, maar waarbij zal ik dat dan weten? Dat ik het nageslacht zal ontvangen en dat ik dat land Kanaan erfelijk zal bezitten. Dan vraagt Abraham om nader onderwijs. Het is geen ongeloof zoals bij de priester Zacharias, waarbij zal ik het weten? Die stelde nagenoeg dezelfde vraag. Maar die zei dan daarachteraan, mijn vrouw is op haar dagen gekomen, ik ben oud geworden, het is onmogelijk. Geef me maar een teken dan. Wat Abraham hier vraagt, dat vraagt hij door het geloof. Want zojuist had hij, en dat is nog een rijk getuigenis, geloofd en de Heere had het hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hij vraagt om nader onderwijs. Hoe zal dat allemaal plaatsvinden? En dat wil de Heere hem geven. Hij gaat hem door middel van tekenen onderwijzen in de weg waarlangs die beloften worden vervuld. God richt een verbond op. Hij maakt een verbintenis met Abraham. Hij maakt een verbintenis met de zondige mens. En in dat teken gaat hij nu verklaren hoe dat nou kan. Dat God een band legt met mensen. Nou, daarin ligt ook gelijk het onderwijs ook voor de doop. En we zullen zo in de prediking een aantal lijnen proberen te trekken. Abraham die krijgt een opdracht van God. Hij moet een aantal dieren nemen. Reine dieren. Een driejarige vaars, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Die moet hij door midden delen en tegenover elkaar leggen. Op een rijtje zo tegenover elkaar liggen dan die door midden gedeelde dieren naast elkaar. En als we ons dat proberen voor te stellen, dan zien we dat voor ons hoe die dode dieren door de helft gedeeld, hoe daar het bloed uitdruppelt. En hoe als het ware tussen die stukken vlees zich een pad van bloed gaat vormen. Die dieren liggen daar evenwijdig op een rijtje en daartussenin, daar druppelt, daar stroomt dat bloed uit die dieren. Dat was in die tijd en ook later een gebruikelijke manier als twee partijen met elkaar in een verbond traden. Dan werden daar afspraken gemaakt, er werden daar beloften gedaan, allerlei plichten aan elkaar werden gegeven. En dan gingen die twee partijen samen over dat pad van bloed lopen. Die liepen daar dan heen en weer en die gaven elkaar dan die beloften en die brachten elkaar onder de plichten. En wat was de functie daar nou van? Nou, daar lag eigenlijk de bedreiging in, allereerst. Dat als een van die beide mensen het verbond zou verbreken, de plichten niet na zou komen of de beloften niet zou vervullen, dan zou die als die gedode dieren zijn. Dan zou hij ook, als het ware, in stukken worden gehouden. Dus de bedreiging van het leven stond daar tegenover. Ze verplichten elkaar, als het ware met bloed bezegeld, dat ze zich aan die beloften zouden houden. Abraham begrijpt dat, wat er gaat gebeuren. Trouwens, in Jeremia 34 wordt er ook nog naar verwezen, naar die verbondssluiting. Daar gaat het over de mannen van Juda. De Heere zegt daar in Jeremia 34 vers 18... Ik zal die mannen overgeven die mijn verbond hebben overtreden, die niet hebben bevestigd de woorden van het verbond met het kalf dat ze voor mijn aangezicht gemaakt hadden, die zij in tweeën hadden gehouden en tussen de stukken waren doorgegaan, de vorsten van Juda enzovoorts, die door de stukken van het kalf zijn doorgegaan. Daar heb je datzelfde. Die verbondsluiting tussen God en de mannen van Juda in een andere omstandigheid. Maar ze hebben dat verbond vertreden en God zou die mensen, die mannen van Juda, doden. Want ze waren tussen die stukken doorgetreden. Nou, dat is even de uitleg van die stukken die daar lagen en dat het een pad van bloed was waarop die verbondspartijen dan gingen. Abraham begreep dat en hij ging wachten op de Heere, totdat de Heere tussen die stukken zou doorgaan. En dat verbond wat hij zojuist met Abraham had opgericht, van dat teken zou gaan voorzien. Maar de Heere laat op zich wachten. De Heere komt niet. En het wordt een heel lange en zware dag voor Abraham. Want als wij die versen in hoofdstuk 15 goed lezen, dan zien we dat het eerste gedeelte van die verbondsluiting in de nacht gebeurde. Hij werd immers buiten de tent geleid, daar zag hij onder die sterrenhemel. De versen 1 tot en met 6, dat gebeurde 's nachts. Toen in de vroege morgen moest hij die stukken vlees daar neerleggen. En de Heere komt pas, en dat zien we dan in vers 13 en volgende, dat de Heere pas als de zon ondergaat, vers 17, door middel van een vurige fakkel tussen die stukken doorgaat. Dus dan is het weer nacht. Dat heeft 24 uur geduurd, voordat de Heere uiteindelijk kwam. Abraham moest dus wachten. En daar zouden we een hele toepassing op kunnen maken, dat dat inderdaad een werkelijkheid is in het leven des geloofs. Dat je heel vaak in de psalmen tegenkomt dat mensen moeten wachten. Wacht dan, ja wacht, zo zegt David in psalm 27. Verlaat u op de Heere. Op psalm 130, mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere. Nou, Abraham moest wachten tot God kwam. En ondertussen komt er iets anders op dat aas af. Allerlei roofvogels, aaseters, gieren en kraaien en raven en andere wildgevogelte, zoals we dat lezen in vers 11. Het wildgevogelte kwam neder op het aas. En wat doen die vogels? Die proberen het heilige weg te roven. Want het was immers door God bepaald. Het was een heilig teken. Het was voor God bestemd. En die aasgieren en die kraaien en die raven die proberen dat weg te roven. Nou, dat kan Abraham natuurlijk niet toestaan. Want als dat door die aasgieren wordt weggeroofd, dan is dat verbond niet mogelijk. Dus Abraham beschermt dat teken, hij beschermt dat verbond. En dat is heel vermoeiend werk voor Abraham geweest. Hij was immers de leeftijd van 80 jaren al voorbij. Het is een zwaar werk geweest. Het heeft heel de dag geduurd. Het is gevaarlijk geweest, want die roofvogels die laten zich zomaar niet wegjagen. Die gieren en die kraaien, die hebben om hem heen gezwermd. En die hebben alles gedaan om dat aas weg te roven. En hij heeft die staf gebruikt om die zwarte vogels van zich af te slaan. En dat krijsende aaseters, die hebben om hem heen gezwormen. Want die hebben op dat aas zich voorzien. En daarin zit gemeente ook direct al een geestelijke les in. Een geestelijke toepassing. Dat als een mens moet wachten, dat doen wij over het algemeen niet zo graag, wachten. Dat vinden we vervelend als we in een file staan. We vinden het naar als we heel lang in een wachtkamer moeten wachten. Maar in het geestelijke leven is dat nogal eens zo dat een mens moet wachten. Meestentijds laat God op zich wachten en stelt hij het geloof van mensen op de proef. En daarom hoor je in het leven van Gods kinderen, ook in de psalmen nogal eens, die bange klachten. Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. En het is normaal zo dat als de Heere wacht en als de Heere niet verschijnt, dat daar wel andere krachten en machten op de been zijn om zo'n mens die op God aan het wachten is aan te vallen. Is dat ook niet zo in het beginnende geestelijke leven? Als de Heere dan dat eerste licht gaf in het hart, en als er dan een woord kwam van Gods wegen, dat je ziel adem gaf, dat er verruiming kwam, maar dat het niet lang meer duurde of de strijd kwam daarop af. Allerlei machten en krachten op de been die dat leven met God zoeken te verstoren. Maar dat de Heere dan toch, net als hier bij Abraham, de kracht gaf om te blijven wachten en te blijven hopen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar wat een bange strijd kan dat zijn. En wat kunnen die vijanden het je moeilijk maken? Een van de Engelse puriteinen die heeft gezegd: een ziel die wacht op God is net als een slagveld waar de duivel op afkomt en de wereld en de zonde en het boze vlees. Een ziel die op God moet wachten, die moet ervaren dat dan de vogels niet zo ver weg zijn en dat die de strijd gaan aanbinden. En dat is dan ook wat Abraham hier gemeente aan het doen is, om dat heilige ook heilig te houden. Datgene wat God als verbondsteken hier aan Abraham had opgedragen, dat moet voor dat aasgedierte beschermd worden. Het heilige moet heilig blijven, dat moet zuiver blijven. En daar kunnen we wel een aantal toepassingen op maken. Dat wat heilig is, dat heilig gehouden moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld al van het woord van God, dat de Heer aan ons gegeven heeft, het heilig woord van God. Zijn heilige wet. En wat zijn daar in de loop van de tijd al geen aanvallen op gedaan? Wat zijn er al geen aasgieren op afgekomen? Dwalingen die de kerk zijn binnengeslopen. Vraagtekens die bij en achter het woord zijn gezet. Tot in de huidige tijd toe. Dat mensen de teksten anders gaan lezen om de tijdgeest maar ruimte te geven. En ik hoef dat, en ik kan dat ook niet nader uitwerken omwille van de tijd, maar ik hoop dat u voldoende kennis hebt van wat er in kerkelijk Nederland aan de hand is, ook in onze eigen kerken, om daar de toepassing van te maken, dat er aasgieren op de been zijn en in de lucht hangen om het woord van God aan te vallen. Om dat woord van God te verdraaien. En Petrus zegt dat is tot hun eigen verderf. Wat is er in de geschiedenis van de tijd niet een aasgedierte op de been gekomen om juist Christus te bestrijden en alles wat er over Christus gezegd wordt in de schriften. De aanvallen op de twee naturen van Christus, zijn godheid. Of aan de andere kant zijn mensheid. Dwalingen zijn er geweest en de kerk heeft moeten strijden en heeft belijdenissen moeten opstellen om die goddelijkheid en die menselijkheid van Christus te bewaren en te bewaken. Maar wat een dwalingen zijn er geweest ook rondom zijn sterven, rondom zijn opstanding. Dat dat ontkend werd. Dat de leugen in de wereld werd geholpen dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen. En tot op de dag van vandaag wordt het ontkend dat Christus uit de doden is opgestaan. En om niet meer te noemen, de aasgieren die het voorzien hebben, niet alleen op het feit dat Christus een borg is van verwerving, maar ook vooral van toepassing. En daar bedoel ik mee dat we de Heer Jezus niet alleen nodig hebben vanwege dat bloed dat Hij gegeven heeft en vanwege die prijs die Hij heeft betaald, maar ook hoe wij daar nou deel aan krijgen. Wat wordt de zaligheid toch in de handen van de mens zelf gelegd? De mens die moet kiezen. De mens die zelf moet geloven. De mens die zelf al die zaligheid uiteindelijk in eigen handen heeft. Nou, en zo kunnen we wel even doorgaan gemeten met allerlei aasgieren en kraaien en raven noemen die het op de waarheid hebben voorzien. En waarbij de staf gehanteerd moet worden om dat gevogelte weg te jagen. Er ligt een lijn ten tweede ook naar het geestelijke leven. Ik heb er al iets van genoemd. Dat juist daar waar de Heer begonnen is in een mensenhart, en daar waar die wedergeboorte gekomen is, daar ook de strijd op afkomt. Er zijn die krijsende vogels uit de hel die het een mens zo moeilijk maken. Die een mens zoeken te verzoeken, te verleiden, in twijfel te brengen, aan te vechten. We gaan het straks zingen met het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte. Dat wil zeggen, de kracht van de duivel. En al die vogels, die aasgieren, dat is zo groot. We zijn elk ogenblik in nood. Er komt nog vlees en wereld bij. En dan horen we die krijsende stemmen, zoals in Psalm 35. Gij hebt geen heil bij God. De aanvechting van binnen en van buiten. Kennen allemaal gemeente wel dat voorbeeld. Jongens en meisjes van die zeerovers. Uit die vroege tijden. Bekend voorbeeld dat die keken altijd vanaf een afstand of een koopvaardijschip. Of dat heel diep in het water lag. Of dat het hoog op de golven bleef liggen. Als het hoog op de golven lag. Als dat schip hoog boven de golven was, dan was er waarschijnlijk niks te halen. Dan lieten ze zo'n schip wel varen. Maar als het heel zwaar geladen was, als het heel diep in de golven was, dan gingen ze erop af. En daarom, gemeente, die aasgieren, die op dat gevogelte, op dat gedeelde gevogelte afkomen, dat kan aan de andere kant toch ook wel eens iets van een bemoediging zijn. Kennelijk is er wat te halen. Als wij zo geplaagd worden, als we zo bestreden worden, als de duivel zoveel moeite moet doen om een mens bij God vandaan te houden. Als dat gevogelte in al zijn aanvechting in onze, en in de strijd om ons heen zwermt. En dan een derde toepassing, gemeente, dat heeft dan ook met de heilige doop te maken. Misschien kunnen we zelf wel een aantal toepassingen bedenken. Abraham, die joeg dat aasgedierte weg. Nou, zo is het ook aan jullie een opdracht, doopouders, en aan ons allen. Als we kinderen mogen hebben, maar ook als we de kinderen van de gemeente in het oog hebben. Als ambtsdragers, als gemeenteleden, onderwijzers, ouders, grootouders, ieder die kinderen om zich heen heeft. Er zijn aasgieren rondom uw kinderen, die het op dat heilige gemunt hebben. Deze kinderen, we hebben het net beleden toch? De kleine Levi is in zonden ontvangen en geboren, maar jullie hebben ook beleden. Hij is in Christus geheiligd. Dat wil niet zeggen dat hij al zalig is, maar wel dat hij apart gezet is. En dan moeten jullie, dat is de opdracht, dat heilige ook heilig zien te houden. Dat wat door God aan zichzelf, wat God aan zichzelf heeft toegeëigend, dat dat ook zuiver wordt gehouden. De Heer heeft zijn hand op dit kleine kind gelegd. En nou heeft hij het aan ouders, aan de kerk, de opdracht gegeven: zijt heilig, want ik ben heilig. En dan komen daar die aasgieren, die het op het leven van jullie kleine kind gemunt hebben. Dat kan in de vorm van een bepaalde ziekte zijn, zoals jullie al hebben ondervonden. We ondervinden de gevolgen van de zonde. En daar zit de mensenmoordenaar van de begin op een of andere manier ook altijd tussen. Die rondgaat ook in dat opzicht wie hij zou mogen verslinden. De Heer heeft middelen willen zegenen om het leven van de kleine Levi te sparen. Maar er zijn nog andere aasgieren. Daar komt de zonde op af. Die zonde die ook van binnen in hem zit, die jullie aan hem hebben meegegeven, dat hart wat hij van jullie heeft geërfd, in de erfzonde. Dat is de wereld die vroeg of laat aan dat kind gaat trekken en die zoveel te bieden heeft. Daar zijn de genietingen der zonde. Dat is het amusement van de wereld wat ons allemaal aantrekt. Daar is de welvaart van deze wereld, de zorgvuldigheden van het leven. Zoveel aasgieren, zoveel roofgedieren dat op de been is om ons en onze kinderen maar bij God en bij zijn genadeverbond vandaan te houden. En dan komt de vraag op ons af, ouders, gemeente, hanteren wij de staf wel eens? De staf van het gebed. Liggen wij wel eens op onze knieën voor die kinderen? Omdat we beseffen onder welke gevaren dat ze in de wereld gekomen zijn. Wat er allemaal op die kindertjes afkomt. Allerhande ellendigheid. Aan de verdoemenis zelf onderworpen. Hanteren wij de staf wel eens, de staf van het gebed, de staf van het woord, om dat roofgedierte bij onze kinderen vandaan te houden? Of hebben we de moed al verloren en geven we onze kinderen soms zo makkelijk over aan die roofdieren? Die gieren en die kraaien en die raven die in allerlei gedaanten om onze kinderen heen zwermen. En die niet anders op het oog hebben dan om hen bij God vandaan te roven. Abraham geeft ons een voorbeeld om die staf te gebruiken en om nacht en dag op onze knieën te liggen voor onze kinderen. En hen te waarschuwen, hen te bewaren, hen te beschermen. Op te voeden in de vreze des Heren. Om dat heilige heilig te houden. Maar wat kan een mens daar vermoeid van worden? En er zijn er ook onder ons die misschien wel in alle moedeloosheid hebben moeten zien dat die aasgieren vat hebben gekregen op een van onze kinderen. En die met heel veel verdriet moeten aanzien hoe dat zo'n kraai er als het ware vandoor is gegaan met die jongen of met dat meisje. Wat is het voor Abraham een vermoeiende, een zware dag geweest. Hij is ook maar mens geweest. Hij was de leeftijd van 80 jaar al voorbij. Een dodelijke vermoeidheid overviel hem en hij viel in slaap, zo lezen we. Maar op welke plaats viel hij in slaap? Beide stukken. Hij ging niet in zijn tent liggen, nee, hij viel daar in slaap. Hij bleef bij die stukken liggen. Hij bleef als het ware volhouden. En daar legde hij zich bij neer. In de verwachting dat God toch uiteindelijk zal komen. Niet bij de pakken neerzitten, mijn gemeente, maar bij de stukken neerliggen. Waaraan de beloften des Heren verbonden zijn. Dat de Heren zal komen. En dat is ook een tweede gemeente waar we dan nog even kort bij stilstaan. Dat de Heren dan verschijnt. En welke beleving zien we dan bij Abraham als de Heren in dat verbond treedt? Nou, we lezen het dat er een grote duisternis en een grote schrik op hem viel, vers 12. Toen de Heere kwam in de gedaante van een rokende oven en van een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. En hier laat de Heere zien, gemeente, wie hij is in zijn heiligheid. Een eeuwige gloed en een verterend vuur. De heerlijkheid des Heren, die met tekenen gepaard gaan in de schrift waar mensen van schrikken. Die we zien gebeuren bijvoorbeeld bij de wetgeving op de Sinaï. Of de herders van in de velden van Efrati, de heerlijkheid des Heren omscheen. Als de Heren verschijnt, gemeente, dan brengt dat tekenen met zich mee waar mensen verschrikt van raken. Dat zien we bij de vader der gelovigen zelfs. Er viel een grote duisternis, een innerlijke duisternis, een schrik. Toen de Heere verscheen, toen besefte hij wat Jesaja besefte en wat Jesaja eenmaal uitriep. Wee mij, want ik ben een man van onrein lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de Heere der heerscharen gezien. En wat de psalmdichters zeggen, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. En dat is ook weer een gemeente, een onderwijzende les. Wij kunnen voor Gods heilige aangezicht niet bestaan. Als God komt, als God verschijnt, dan brengt dat zoveel majesteit en zoveel heerlijkheid met zich mee. Dan zien we stuk voor stuk de mensen, de Bijbelheiligen in de schrift, als dood aan de voeten van God neervallen. Abraham, maar ook in het Nieuwe Testament, Johannes de Apostel der Liefde. Toen hij een zicht kreeg op die opgestane Christus die aan zijn heerlijkheid verscheen, toen viel hij als dood aan de voeten. Wie zou niet vrezen? En dan kon Abraham voor God bestaan, gemeente, omdat God door die stukken doorging, over dat pad van bloed ging. Als het geheim hoe dat zondaren voor God kunnen bestaan, alleen in de weg van het bloed. En er wordt hier, gemeente, in deze verbondsluiting niet zozeer gewezen op het offer, zoals dat in het algemeen gezegd wordt als het gaat om het bloed van Christus, als het offer, het lam Gods. Maar ook dit is een aspect. Want al het bloed in het Oude Testament, ook dat bloed bij de verbondsluiting, dat wijst toch heen naar Hem, zoals het avondmaalsformulier zegt, door wie het verbond bezegeld en bekrachtigd is. Dat heeft het bloed van de Zoon van God gekost. En laten we dan met deze toepassing eindigen, gemeente. Abraham was in grote verlegenheid. Een grote duisternis viel over zijn ziel. Grote schrik beving hem toen hij die vurige oven en die vurige fakkel zag. Wie zou niet vrezen voor deze hoge heilige majesteit? Maar dan daar dat pad van het bloed. Abraham, hij had geen middelen, hij had geen mogelijkheden om in dat verbond te treden met God. Normaal gingen de twee partijen samen over dat pad. Maar hier gaat God alleen. Het is een eenzijdig genadeverbond dat God alleen van zijn kant met de mens opricht. En het wordt bezegeld en bekrachtigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat bevat deze les, gemeente, dat Abraham niks kon meebrengen, niks hoefde te beloven, maar dat God hem dat verbond om Christus wil schonk. En u ligt er een uitgewerkte zaligheid. En alles is volbracht. God heeft voor alles gezorgd. En dat voor een totaal uitgewerkte zonde. En dan voelt u, gemeente, aan dat die twee woorden uitgewerkt een andere betekenis hebben. Uitgewerkte zaligheid, dat wil zeggen, God heeft voor alles zorg gedragen. Vanaf de stilte van de eeuwigheid heeft Hij dat heilsplan uitgedacht. Hij heeft ervoor gezorgd dat het heil verworven werd door het bloed van de gekruisigde. Hij heeft er ook voor gezorgd dat dat heil wordt uitgedeeld en toegepast door de geest die wordt geschonken. Hij zal ook ervoor zorgen dat dat volk thuiskomt in dat eeuwige Kanaan. En dat is nou bereid voor mensen die uitgewerkt zijn, die geen middelen en geen gerechtigheden en geen waardigheden bezitten. Door het geloof in de Heer Jezus Christus is er de zaligheid. En daarom is er de oproep ook bij dat verbond. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Wend u naar Hem toe als een uitgewerkte zondaar. Leg u neer zoals deze Abraham bij die stukken. En leer door het waarachtig geloof gewerkt door de Geest pleiten op dat bloed van de Heer Jezus Christus. Want in Hem zijn al die beloften Gods. Ja en amen. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Genadige en barmhartige Heere, heilige en almachtige God, zo mochten we samen deze rustdag beleven. En hebt u ons de woorden van het eeuwige leven toebetrouwd. Is die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid ons verkondigd. En is Christus ons in het evangelie aangeboden en voorgesteld en de belofte gepredikt met bevel van bekering en geloof. En Heere, dan hebt u het niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar getoond. Waar nu alleen de zaligheid te vinden is. Die ligt buiten ons, in dat bloed van de gekruisigde. Een uitgewerkte zaligheid. Alles is volbracht. En Heere, geef nu dat wij nu eens aan het einde mogen komen met onszelf. Dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat onze ongerechtigheden ons wegvoeren als de wind naar het graf. Maar dat we nu eens het oog buiten onszelf mogen leren slaan op hem die gij gegeven hebt. En wiens naam zo rijk en zo ruim verkondigd werd. U die gekomen bent, Heere Jezus, om de schuld van uw volk te verzoenen. En hun straf te dragen. En hun zonden aan het vloekhout te ondergaan. Heere, wilt u geven dat de Heilige Geest dit woord mag achtervolgen. In het leven van de kleine Levi en zijn ouders. In het leven van ouders en grootouders en alle kinderen van de gemeente. Wilt u het zondige genadig vergeven dat ons aankleefde. Maar al het uwe met uw zegen bekronen. Alles wat ten deel was, heiligen en volkomen maken. Wilt u met ons zijn in de week die we begonnen zijn? Sterk ons in alle dingen die nog te doen zijn. Als we nog aan het werk mogen, sterk ons, help ons in ons gezin, in de maatschappij. Als we vakantie hebben, Heere, wilt u ons ook een goede tijd geven. Als er zijn die een reis gaan maken of inmiddels al op reis zijn of bijna weer terugkeren, behoed en beveilig ons. Ook als we als predikant en gemeente elkaar een aantal weken hier op deze plaats niet zullen ontmoeten, wilt u de broeders die ook in onze plaats op de kansel staan alles schenken wat ze nodig hebben. En wilt u ons allen op uw tijd ook weer veilig bijeenbrengen. Wilt u helpen in alle dingen, Heere. Bewaren voor ongelukken. Bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. En wilt u ons nabij zijn in alles. Hoor onze gebeden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. 19e van 119.
Thank you.
ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.